Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Voordat we beginnen wil ik nog iets vragen aan jou als luisteraar van het uur. Wat vind jij van deze podcast? Ga naar nrc.nl/hetuur en doe mee in ons luisteraarsonderzoek. We horen heel graag wat je denkt. Welkom bij Het Uur. Jacqueline Blom is een van de meest komische actrices van Nederland. Speelde in eindeloos veel films, series, theater. Recent lijkt ze zich pas echt goed te realiseren wat een krachtig wapen humor kan zijn. Het activisme in Jacqueline Blom is aangewakkerd. Activisme tegen vastgeroeste rollenpatronen in de wereld van film en podiumkunst. Tegen rollenpatronen in het algemeen en tegen elke vorm van ongelijkheid. Welkom bij Het Uur met Jacqueline Blom. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Jacqueline, welkom. Wat leuk dat je er bent.
Hallo.
Dank dat je wilde komen.
Ja, graag.
Dat vroeg ik me af of jij altijd al grappig was. Of jij thuis ook de grappige was.
Gek is dat ik me daar niet zo heel erg bewust van ben. Ik denk het wel. En in ieder geval hield ik er zelf altijd heel erg van. En in ons gezin houden we ook heel erg van lachen. Dus om iets lachen en elkaar een beetje pesten vinden we ook heel leuk. En ook wel met mijn neef had ik ook een enorm groot gevoel voor humor. Of tenminste, kijken naar de wereld op een humoristische manier. Dat was altijd wel een groot...
Het was er gewoon. Maar, ja. Maar wanneer was er dan een moment dat je realiseerde dat jij dat talent had?
Ik weet wel een paar keer op de toneelschool dat ik echt merkte dat ik heel grappig was. En niet eens zo erop uit was, maar dat mensen heel erg moesten lachen en dat ik dat ongelooflijk leuk vond. En tegelijkertijd gaven ze mij het idee dat iets was wat ik al kon, dus dat was iets minder interessant.
Grappig, dus, dat doe je toch wel leer naar mijn eerste dramatische kant.
Ja, alsof dat echter is. En ik ben dat heel veel tegengekomen, dat als je iets grappig wilde maken, dat ze mensen dan zeggen, of tenminste in het toneel zeiden ze dan van ja, maar dan zet je het voor gek of dan neem je je personage niet serieus. Of allemaal dat soort. En dat is eigenlijk een beetje een calvinistische kijk op humor. Want je neemt de personage net zo serieus als dat je... dat je er iets tragisch van maakt. Dus dat is jammer. Want ik vind het zelf heel bevrijdend als je om iets kan lachen. En heel lekker ook.
Ik vind in veel van jouw rollen altijd juist zo mooi dat achter de lach ook een enorm drama schuil kan gaan. Dat het heel dicht bij elkaar kan liggen.
Ja.
De dramatische rol en toch ook de hilariteit ervan.
Ja, maar dat, als je heel erg moet lachen, tenminste, stromen bij mij de tranen over de wangen. Dus ook... In je lichaam zit het echt naast elkaar, die twee kanten.
Maar het staat lichter aangeschreven. Het is nog steeds zo dat de Oscar gaat naar de tranentrekkende rol van de stervende vrouw en niet naar de comedy.
Nee, dat is ontzettend jammer, want het is echt het is heel knap als je dat kan. En je moet er ook heel graag genoeg. Je hebt natuurlijk mensen die de lach aan hun kont hebben hangen. Dat is ook wel nodig, dat er ook iets is waardoor je grappig bent. Maar je moet er ook heel vaak echt over nadenken. Om iets naar de grap om te zetten. Dat vergt wel enig denkwerk.
Hoe je iets grappig maakt. Dan heb je een dramatisch gegeven, maar dan moet je nog een grap.
Ja, dan moet je toch een beetje uitzoomen en dan gaan kijken wanneer is het dan grappig. En dan is het heel vaak van als iemand zichzelf overschat. Dus vaak is het personage zelf iets dommer dan degene in de zaal. Dat is een heel fijn gevoel voor in het publiek, dat jij dat snapt. Of het is in ieder geval net zo dom als de zaal. Dus iemand die heel veel slimmer speelt, het zal niet zo snel de grappige zijn.
Het is heel technisch zoals je het nu vertelt.
Ja, ja.
Dit is echt dat je heel bewust moet nadenken. Oké, ik moet iets minder slim spelen, want dan blijft het grappig.
Het stuk waar ik nu mee bezig ben, Familiespel, dat is een komedie. Dat zijn twee exen die met hun nieuwe partners naar hun oude vakantiehuis gaan en met hun kinderen daarbij. En die willen dat weekend het nieuwe één grote familie willen ze zijn. Wat natuurlijk mislukt. Maar goed, wij zijn de hele tijd bezig als acteurs om te kijken wanneer is het nou grappig. En dan blijkt dus bijvoorbeeld, vandaag was er ook een scène, en dan blijkt dat als je doet eigenlijk bijna alsof je het niet hoort. Dus iemand zegt iets vreselijks en jij blijft gewoon vriendelijk lachen en geeft gewoon antwoord. Dan is het grappig. Terwijl als je het laat aankomen, zeg maar, als je je realiseert wat de ander voor gruwelijk zegt, dan is het minder grappig. En dat is heel...
Dat luistert heel nauw dus.
Ja, ja. Ja, dat is echt zwart-wit kan dat zijn.
Maar je zei, als iemand iets dommer is dan het publiek, dat is grappig.
Ja, nou bijvoorbeeld als ik als personage, mijn ex-echtgenoot zegt iets verschrikkelijks tegen mij. En ik hoor het niet, of ik hoor het op een ander deel van mijn hersens, zeg maar, bij wijze van spreken. En 10 minuten later komt het op een andere manier eruit, die belediging. Dan is dat heel grappig. En dan zit jij in de zaal. Jij weet wel waarom diegene zo raar doet. Maar het personage zelf niet. En we zijn in de werkelijkheid zijn we ook altijd heel veel dommer dan we zouden willen zijn.
Of slomer in dit geval. Dat je denkt, wat zei die nou?
Ja, ja.
Was dit een belediging?
Ja, dat is toch heel vaak dat je pas thuis denk je... Oh, nou zeg, maar op het moment zelf ben je helemaal niet in staat om te snappen van... jij vuile, vieze...
En dan iets heel gevats terug te zeggen. Dat lukt bijna nooit.
Nee, dan moet je van tevoren bijna weten.
Wat is nog meer grappig? Iemand is wat dommer dan het publiek. Iemand
onhandigheid
stelt
is onhandigheid. Hele, iemand wil het heel goed doen en is dan onhandig. Dus je kan met de materie om je heen, dat kan heel grappig zijn. Dus dat
is echt slapstick. Ja. Lauren Hardy.
Ja, maar dat is wel heel erg leuk, vind ik zelf. Als dat goed gedaan is, als je blijft geloven eigenlijk dat iemand echt niet uit een jasje komt. Want je herkent soms de moeilijkheid om in een jasje of zo bij wijze van spreken. Ik neem even een heel knullig voorbeeld. Maar als iemand dat uitbreidt en dat vrij lang duurt voordat diegene eindelijk zijn arm door zo'n mouw geperst krijgt. Dat kan heel grappig zijn. En dan dat is natuurlijk wel de kunst van diegene om dat spannend te houden. En elke keer... mogelijkheden of uitwegen te zien van die mouw, bij wijze van spreken, die diegene dan net niet in kan gaan, waardoor die verstrikt blijft in de mouw. Ja, ik blijf
het voorbeeld werd iets ingewikkelder dan strikt noodzakelijk, ja. Maar ik snap wel wat je bedoelt, geloof ik.
Ja.
Wat ik in veel van jouw rol altijd heel grappig vind, is als iemand iets zegt ondanks zichzelf.
Ja.
Dus dat je zegt, ik vind het echt heel leuk dat je nu al met haar gaat samenwonen.
Ja. Ja, maar daar zit dezelfde onbewustheid. Dat is grappig, omdat het personage niet weet hoe bot het is. Of hoe... Dat is de crux. Dat je moet spelen dat ze het niet doorheeft.
Is humor ook in je eigen leven een wapen voor jou?
Ja. Ja, ik vind als je iets pijnlijks mee hebt gemaakt en je kan er uiteindelijk, kan je het vinden waardoor je... erom moet lachen, waardoor je jezelf in een... waardoor je bijvoorbeeld de belachelijkheid van je eigen gedrag kan inzien. Dat is heel fijn. Dus,
dat je op jezelf kan lachen, zelfs.
Ja, en wat ik ook veel doe is mensen nadoen thuis. Hè, mijn dochter is een heel fijn publiek. Dus dan vertel ik iets en dan doe ik het helemaal na. En dan alles net een beetje aangedraaid. Daar is natuurlijk ook waardoor het grappiger wordt. Je beperkt iemand zijn stem of zijn gang. Ja, of je vergroot één ding en daardoor wordt het grappig.
En daarmee kan je ook meteen die hele dag van je af laten glijden. Ja. Wat er allemaal is gebeurd.
Dus als iemand een beetje krom loopt, dan loopt hij heel krom. Nou, dat is al leuk. Tenminste, ik vind het leuk.
De grens tussen leuk en gemeen is in die zin vrij dun natuurlijk.
Ja, 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 je moet wel waakzaam blijven.
Maar je ging dus naar de toneelschool niet met de gedachte om grappig te zijn. Want dat was je al. En toen kwam je er daar achter dat mensen je grappig vonden, maar dat werd eigenlijk niet echt gestimuleerd.
Nee.
Wat had je voor ogen? Dacht je meteen aan grote dramatische rollen, aan Shakespeare?
Ja. Nou ja, nee, maar ik dacht wel van ik ga gewoon naar toneelspelen, vond ik heel leuk. Dus gewoon letterlijk spelen. Hè? En Nou, dan dacht ik, ja, bij grote gezelschappen, dat leek me heel leuk. Dat je daar grote rollen ging spelen.
Grote zalen, grote producties,
ja.
Groot applaus.
Ja, 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 dat zag ik wel voor me.
Mooie kostuums.
Ja, ook wel. Daar was ik niet zo heel erg in geïnteresseerd. Maar... Wel, die krijg je vanzelf al aan, maar hoorde niet bij mijn plaatje.
Dat was niet de verleiding van het
Nou ja, bij mij was werktheater. Die adoreerde ik echt. En ook wel Haagse Komedie, daar ging ik ook wel naartoe. Maar vooral het werktheater. En daar zag ik ook wel vaak dezelfde voorstelling, zag ik een paar keer. En die waren heel, ja, die waren niet zo heel extreme kostuums of zo. Dus,
juist niet daar, eigenlijk.
Nee, het was heel erg in de realiteit. Maar dan wel de absurditeit. Zij maakten ook heel vaak hele grappige voorstellingen.
En hele experimentele, hele rare dingen ook af en toe.
Ja, maar dat vond ik allemaal leuk. Want ik was echt vrij jong, zo 14, 15, 16, toen ik er al naartoe ging. En ik genoot er intens van. Terwijl inderdaad sommige voorstellingen ik denk ik helemaal niet eens begrepen heb.
Hoe kwam het dat je daar zo jong verzeld raakte?
Dat kwam door mijn tante. Die wist altijd heel goed wat er speelde. Want ik moet nu ook opeens denken aan Poppetgom was dat. Dat was een hele experimentele groep in Den Haag. Daar nam ze me ook mee naartoe. Maar ik was echt 14 of zo. Maar terugkijkend was dat was performance-achtig. In ieder geval vorm van theater die ik daarna nooit meer heb gezien. Maar dus zij wist heel goed wat er speelde. En was zo lief om mij mee te nemen.
En dat sloeg meteen aan. Dat is eigenlijk best wonderlijk.
Ja, ja, dus ik denk wel dat ze aan mij wel kon zien dat ik van theater hield. Omdat ik wel veel dingen deed. Of gek deed. Dat deed ik wel veel, denk ik. Ja.
Gek doen, een act opvoeren, iemand nadoen.
Ja.
De lachers stemmetje, op je hand krijgen.
Ja, rare stemmetjes opzetten. Daar was ik wel heel erg verslaafd aan. Dat ik heel moeilijk op een normaal kon praten. Wat best irritant is voor je omgeving.
Dat je gewoon niet meer kon stoppen. Dat alles een
was
act
zo
werd.
Lekker, ja. De hele dag, nou zo, weet je, dus de hele dag.
Dat wordt irritant op een zeker punt.
Ja.
Heb je wel spijt gehad van je beroepskeuze ooit? Was er een moment geweest dat je dacht, verdorie, waarom heb ik dit eigenlijk gedaan?
Ja, best wel eens, vaak. Dat je denkt, het is een heel moeilijk beroep, omdat het van allerlei andere dingen afhankelijk is dan van jezelf. En dat is een vervelende kant. En die is ook vervelender dan ik van tevoren had ingeschat. Want ik zit nu te denken, als ik zo dat werktheater voor ogen had, dat waren acteurs die hun eigen voorstellingen maakten. En die hadden daar ook geld voor gekregen. En die hadden een eigen huis en zo. En dat was voor mij eigenlijk de standaard.
Een soort artistieke vrijheid die zij genoten.
Ja, en mijn carrière bleek vervolgens heel anders in elkaar te zitten. Dus,
want je bent best vaak ook een verlengstuk van iemand anders.
Ja, ja, zeker, zeker.
En die andere vindt zichzelf de grote kunstenaar.
Ja, dat heb ik altijd wel moeilijk gevonden. Omdat ik er echt anders over denk. Ik vind het een collectieve kunst. Niet dat ik niet wil luisteren hoor. Ik ben echt wel gewend om met regisseurs te werken. Maar dat alles uit één ego komt, is ook vaak niet waar. En ik vind ook limiterend werken. Ik vind het een beetje irritant om op die manier.
Als iemand jou weinig ruimte geeft, maar je echt als verlengstuk van zichzelf ziet.
Ja, ja, als een soort dissociatie ook heeft eigenlijk. Dat hij niet meer jou ziet, maar weet ik veel wat.
De marges kunnen heel klein worden, want de tekst die staat vaak al vast.
Ja.
En de regisseur zegt waar je moet gaan staan.
Nee, dat valt wel mee.
Dat valt wel mee.
Ja, daar heb je wel veel. Dus dat bepaal je vaak met elkaar. Hoe werkt het? Hoe zit het in elkaar? En hoe werkt het best? Maar goed, dat is heel verschillend per productie. Wat er allemaal al uitgedacht is en wat niet.
Dat proces is natuurlijk heel leuk als je het samen kan creëren en bedenken. Ja. En over dat personage kan nadenken.
Ja, maar het is soms ook heel leuk om een heel ver uitgedacht idee, om daar nog het laatste stuk van in te vullen. Want een van de mooiste voorstellingen waar ik ooit in heb gestaan was The Woman Who Walked Into Doors. En dat was een opera. Daar was ik de spreekstem en Claire McFadden die zong. En het libretto was van Wardy Doyle. Die heeft dat boek geschreven. En Chris de Voort had daar de muziek van geschreven. Nou, en daar is Guy Cassis regisseerde het. En er was een toneelbeeld en camera's. Het was heel dwingend. Wat je gewoon moest doen. Maar toch de marge die ik wel had, die heb ik gepakt. En dat was waanzinnig om te doen. En terwijl ik daar op muziek moest spreken. Dus het was inderdaad van, en nu moet je je mond houden en nu moet je praten.
En toch in die hele kleine ruimte kon je het je eigen maken en het tot een hoger niveau tillen.
Ja, ja. Door bijvoorbeeld, ik had toen, het was in het Engels en toen... die Roddy Doyle is een Ier en ik wist hoe Iers klonk. Dat is heel zingend en heel grappig ook. Er zit heel veel humor in de toon, in de taal waarop ze relativeren heel veel. En het was een heel zwaar onderwerp. Het ging over een vrouw die mishandeld wordt door haar man. En die zich daar heel langzaam van bevrijdt. En dus ik besloot om het in het Iers-Engels te leren van een dialogue coach. En daar was die componist eerst. Hij vond het een ontzettend stom idee. En toen zei ik van, nou, geef me nou de kans. Ik leer zo en zoveel en dan gaan we het beluisteren. En toen was hij meteen helemaal om toen hij uiteindelijk hoorde hoe dat klonk. En het andere ding was, het moest met een microfoon. En toen heb ik expres een microfoon met een draad wilde ik. Zodat je en de klompjes aan, van die Zweedse klompjes. Dat je de hele tijd hoorde dat het echt was. Dat ik er echt stond. Dus omdat het met grote videoschermen was en zo, kon dat heel afstandelijk worden. En had ik zelf bedacht van, dan is dat geknoei met zo'n draad en met die harde klompjes die je hoort lopen. Dat is op een goede manier verstorend.
Zo'n heel klein detail dat een groot effect kan hebben uiteindelijk.
Ja, ja, maar en dat is ook te gek dat je die ruimte hebt. En dat ze die. Want ik knoei of ik bonk door die muziek heen. En dat moet je ook maar aankunnen als componist.
Ik had je podcast gehoord en daarin vertelde je van op een gegeven moment dat zoals een therapeut zou zeggen, het emmertje vol was.
Ja.
En het emmertje was vol in de zin dat je dacht van, ja, het moet niet alleen met mij anders. Het ligt niet aan mij, het ligt aan de sector, er moet gewoon iets veranderen.
Ja.
En misschien ook wel een soort verlangen om het te veranderen voor volgende generaties.
Ja, ja, over die seksisme heb je het nu, hè?
Ja, over seksisme, ja. Maar ook over de manier waarop personages gecreëerd worden. Over verhalen die verteld worden.
Ja, ja. Hoe vrouwen geportretteerd worden.
Wat was dat voor keerpunt?
Ik was daar al vanaf het begin. Op de toneelschool moest ik al soms rollen spelen waarvan ik dacht, wat is dit? Zo'n huilende maag die dan verkracht werd. En dan moest ze daar dan een heel stuk over zeiken. Je wist niks van die vrouw of wat verkrachting betekende. Of dan bleef ze, ik heb het nou over Lancelot van Denemarken. En ik vond dat een hele irritante rol. En,
omdat er geen gelaagdheid in zat.
Nee, en dat gejammer. Dus dat je vrouwen alleen maar als huilende slachtoffers kan spelen. Alsof ze geen hersens hebben. Alsof ze niet af en toe terugmeppen. Alsof ze alleen maar passieve slachtoffers. En daar had ik een enorme weerzin tegen. En toen later, toen ik eenmaal bij het repertoire toneel, dat leek mij heel interessant. Ik hou heel erg van literatuur en ik las ook altijd heel veel. Maar dan merkte ik dat als je als vrouw kwam je een beetje bekaaid af in elk stuk. Nou, en goed, de eerste tien...
Want ze zeggen wel eens, je hebt de maagd, de moeder en de hoer. Dat zijn de drie archetypen.
Ja, dus het zijn sowieso altijd veel minder vrouwenrollen. Maar echt veel minder. En dan hebben ze ook nog eens veel minder tekst. Dus waar een mannelijk personage enorm kan uitweiden en heel subtiel gedachten kan verwoorden, noem maar op, heeft een vrouwelijk personage, zeker in die oude stukken, vaak maar, ja, soms maar een tiende van wat een mannelijk personage aan tekst, aan nuances, tot haar beschikking. En dus dan ga je, nou, toen begon ik dat een beetje aanhangig te maken. En op een gegeven moment speelde ik in Leons en Lena bij het Theater op Hollandia. Dat was een hele... Nou, hippe club, zeg maar. Maar daar deden we Leons en Lena. En eigenlijk een heel mooi stuk van Buchner. Maar daar leiden die vrouwenrollen. Dat is Lena en de gouvernante. Zijn ook een bijfiguurtjes in een prachtig verhaal. Van Leons en ben even de andere mannelijke hoofdrol vergeten. En toen hadden we besloten met Johan Simons was dat en Betty Schuurman er, samen van dat wij als wij kwamen pas na 3 kwartier op in dat stuk, dus dat stuk was al 3 kwartier bezig. Dan kwamen eindelijk eens die 2 vrouwen op. Dus wij besloten er al vanaf het begin op het toneel te zitten, zodat je als publiek je bewust was dat die vrouwen al die tijd maar niks zeggen. Nou, en zo hadden we nog allerlei andere ingrepen gedaan. En nou, dat was weet ik veel begin jaren 90. En nou, dit kwam ik nog een heleboel keer tegen. En op een gegeven moment werd ik gevraagd voor een stuk van Tsjechov. En dat las ik. En dat zou bewerkt gaan worden, een verhaal van Tsjechov. En ik las het en zei van, ja, maar dat, ja, die vrouwenrollen zijn echt wel weer heel mager. Daar moet echt wat aan gebeuren. Ja, nee, natuurlijk. Dat was helemaal vanzelfsprekend. En toen een paar weken voordat we begonnen met repeteren, kreeg ik het script. En ik las het. Ik dacht van, nou, het is gewoon weer hetzelfde.
En, weer een eendimensionaal personage dat in dienst van de mannelijke personage staat.
En toen ging ik met mensen om me heen praten. En die allemaal van, ja, zo is het nou eenmaal. Ja. En toen dacht ik van, ja, ik wil dit niet meer. Ik wil niet meer. Ik zie overal om me heen mensen hun best doen om de wereld beter te maken en te veranderen. En hun leven te wagen zelfs. En ik wil dit niet meer, dus ik ga er nu anders mee om. En ik moet ook
dat is best verstorend, want feitelijk zeg je Tsjechov is een seksist.
Mm-hmm.
Eigenlijk zeg je die grote, briljante Tsjechov van jullie
is ook
allemaal leuk, maar hij is eigenlijk een beetje in zijn tijd blijven hangen, wat feitelijk ook waar is.
Want ja, dat is ook helemaal niet, is heel begrijpelijk dat hij dat
in
dat
zijn
is.
Tijd zat dat zo. Maar
ja, maar dat was heel lang. Nog wel bij veel mensen, bij grote kunstenaars, denken ze dat ze boven alles uitstijgen. Terwijl het gewoon mensen zijn die seksistisch, racistisch, alles kunnen zijn. En ook tegelijkertijd hele grote kunstenaars.
Want Shakespeare heeft ook heel zelden hele sterke vrouwelijke karakters.
Ja, nou, ze zijn wel sterk, maar ze hebben niet, ik geloof, ja, ik ben weer de cijfers kwijt, maar Lady Macbeth heeft geloof ik, weet ik wel, een vijfde of minder, een tiende.
Het ging toch om de mannen.
Ja. En die wat je geleerd wordt, eigenlijk, wat mij vaak is gezegd, is dat ik moest bedenken dat het een universeel verhaal was, waar alle personages een bijdrage aan leveren. En dan toevallig heeft dan een mannelijke witte hetero hoofdrol, die vertolkt het grote universele verhaal. En de rest mag er dan een beetje omheen cirkelen. En dat is natuurlijk, maar dat vinden we zo normaal dat het ons niet opvalt. Terwijl dat is niet normaal en het is ook niet goed.
En zo hou je het ook in stand. Als we dat soort verhalen blijven uitbeelden,
dan
verandert er niks. Hoe gaat het dan verder? Want je had het aanhanger gemaakt en er werd gezegd, nou ja, nee, daar is ruimte voor en dat kan ook wel.
Ik dacht toen, ik merkte dat ik het alleen maar met vrouwen besprak. Toen dacht ik van, nee, ik moet kennelijk gaan uitleggen aan mannen wat ik allemaal weet. Want ik weet heel veel van waarom dat scheef zit. En toen heb ik een spreekbeurt gehouden als Pussy Riot. Wat ze in die kerk deden. Zo zag ik eruit.
Verkleed als zo'n Russische activist.
Ja. Ja, met die muziek ook. En toen heb ik hun een aantal dingen verteld. Van de onderzoeken die zijn gedaan. Internationaal. In Nederland loopt achter, maar we beginnen nu een beetje bij te komen. Maar er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. Naar hoe die vrouwenrollen dan verdeeld worden. Hoeveel ze spreektijd ze hebben voor televisie en film en noem maar op. Dus dat is niet meer een soort mening. Maar dat is echt een wetenschap inmiddels geworden. Dat zijn gewoon feiten. En dan zie je de scheefgroei zie je gewoon in statistieken. En dan schrik je helemaal een hoedje. Want in het begin denkt men dat jij geen gelijk hebt. En dat je gefrustreerd bent. En,
en moeilijk en lastig.
Ja,
en
ja.
Maar wat had je dan aan als Pussy Riot verkleed?
Zo'n trui.
Met van die felle kleuren.
Nee, ik had een beetje een lange trui. Een rode kousen hadden ze. En dan een bivakmuts. Ja.
Oh ja.
Ja.
En had je iedereen verzameld? Of er was een gelegenheid? En daar deed je je verhaal dan?
Ja. En toen hebben ze beleefd geluisterd. En toen wilden ze tot de orde van de dag overgaan. En toen zei ik, ja, maar dat kan niet. Ja, maar toen zei men van, ja, maar dan maken we er wel een keer een stuk over. Zei ik, nee, het is veel groter dan dat. Het is niet een stuk. Het moet anders. En het is heel raar omdat.
Het moet anders en nu.
Ja. En toen is er wel een soort. Ja. Wel een soort oplossing voor die voorstelling gevonden. Maar dat vond ik zelf heel onbevredigend. En toen heb ik daarna besloten van, ik doe het niet meer. Ik ga niet meer energie stoppen hierin. Ik ga mijn energie ergens anders in stoppen. In
dus het... als er nog eens een rol op je mat valt, dan nee. Zeg je laat maar.
Nee. Want nee. Ik heb dit omgezet in iets anders.
Ik las het boek van Mariam Hassouni.
Ja.
What the fuck.
Ja.
En voor een deel gaat het over dit soort dingen, maar dan ook nog haar Marokkaanse achtergrond. Ja. Dat ze altijd werd gecast of als terrorist, vrouw van een terrorist. Vrouw op de vlucht voor 16 boze broers. ga zo nog maar een tijdje door. Vrouw die wil ontsnappen aan haar vader en haar hoofddoek.
Ja.
Eigenlijk allemaal van dat soort clichérollen.
Ja.
En er zit een heel deel in van, ja, het gaat wel iets verder dan ongewenste intimiteit. Aanranding op de set.
Ja.
Ik vond het een ook wel grappig geschreven boek, maar ook wel zeer schokkend wat zij schrijft.
Ja. Ik heb ook dat ik zit er ook veel over na te denken. Want ik heb net zoals veel vrouwen wel vervelende dingen meegemaakt. En ook soms dat je in je ooghoek iets ziet. En dat ik er eigenlijk achter kom dat als je iets ziet, het waarschijnlijk nog veel erger is. Dus dan zit er nog een hele bult die jij niet ziet.
Zoiets is dat je één muis door je keuken ziet lopen, ja. En dan weet je dat het een plaag is.
Ja, ja. Daar moet je volgens mij van uitgaan. En... Want tenminste, dat is mij valt het op, het valt niet mee. Wat ik hoor, ook als mensen nu met verhalen komen, dat het is echt erger dan ik dacht.
Maar de natuurlijke neiging van velen is altijd om te zeggen, het valt wel mee. Of, ach ja,
het hoort
zo
erbij.
Is hij nou eenmaal, ja. Je weet hoe die is.
Ja,
het is een ruwe bolster.
Ja, zo zijn we ook altijd met elkaar omgegaan. Maar daarvoor is dat gedrag te schadelijk, om dat nog te denken. Dat gaat niet. Het is ook zo storend als je... Want ook dat gedrag waar zij mee te maken heeft. Als je dus de hele tijd... als je dus eigenlijk niet gewoon kan werken... maar je wordt de hele tijd geseksualiseerd. Dus alles wat jij doet wordt geïnterpreteerd als zijnde... of dat er iets leuks te beginnen is tussen jou en de regisseur... of dat, noem maar op... dan kan die actrice ook niet meer werken. Die kan haar werk niet doen. Die is de hele tijd aan het oppassen of ze niet een aanleiding geeft... waardoor die ander weer kan denken, gaan we dit doen?
Ja, er stond een heel grappig hoofdstuk in van een regisseur... die haar naar Italië laat komen... Ja. Omdat er een of ander project is. En dat project blijkt volgens mij uiteindelijk er helemaal niet te zijn.
Nee.
En dat hele weekend in Italië, dat was dan om de tekst te leren... was uiteindelijk gewoon gericht om haar in bed,
ja.
Te krijgen.
Ja.
En ja, alles behalve professioneel, maar ook gewoon ronduit... Ja, dit kan gewoon niet meer.
Nee.
Het heeft nooit gekund trouwens, maar laten we zeggen dat het nu zeker niet meer kan.
Nee. Nou, ik zit ook... als je dat vertelt, dan denk ik aan een heleboel dingen. Omdat ik ook denk... het wordt je... Ja, zeg maar die manier van omgaan. Van dat vrouwen lief en schattig en leuk moeten zijn. Dus als je daar tegenin gaat en je wijst af... Hè, dan kan het inderdaad betekenen dat jij die rol niet krijgt. En die dreiging voel je. Dus ik snap heel goed... Als actrice dat je denkt, nou ja, ik doe er wel even mee. Want dan krijg ik tenminste deze rol.
Want je moet gevraagd worden. Als niemand je vraagt, heb je geen werk.
Nee, maar als die regisseur met jou flirterig omgaat. En jij wijst dat af, dan krijg jij die rol misschien niet. Dus ga je maar in ieder geval buig je een klein beetje mee met dat flirterige gedrag. En tegelijkertijd denk ik dan dus, je hebt ook heel veel vrouwen die wel degelijk nee zeggen. Maar die zie je dus ook niet meer. Die verdwijnen.
Zo erg is het.
Ja, absoluut. Alleen, of ze wijt het aan zichzelf, of ze houden hun mond. Maar ja, ik weet er wel een paar. Waarvan je denkt, van ja, dat is toch echt, dat is een hele goede actrice. Waarom zie ik die niet meer? En heel vaak zit er zo'n soort verhaal achter.
Is dit wel eens reden geweest voor jou om spijt te hebben van je beroepskeuze?
Nou, het is wel... kijk, ik vind het een ontzettend leuk beroep. Hè? Want als ik aan het spelen ben of aan het bedenken ben... ik vind dat het allerleukste wat er is. Maar deze kant vind ik verschrikkelijk. En ik wist niet dat het zo erg was. Maar ik wist ook niet dat de wereld zo heftig, patriarchaal in elkaar zat. Omdat je erin opgroeit allemaal, ja, zie je dat niet.
Het gebeurde voor je ogen, het lag onder je neus, maar je zag het niet.
Ja, maar je vindt het allemaal toch normaal? En het wordt toch ook de hele dag goed gepraat als je het ziet.
Je wordt erin opgevoed.
Ja, en je denkt ook van, ik moet ook zo zijn.
We hadden het over humor. Dat is eigenlijk ook iets, dat vrouwen horen niet echt grappig te zijn.
Nee.
Allereerst zijn er mannen die zeggen dat vrouwen per definitie niet grappig zijn.
Ja.
Of die zeggen, ik lach nou eenmaal niet om vrouwen.
Ja.
Of het hoort eigenlijk niet. Een mooie vrouw zal nooit een heel grappige vrouw zijn.
Nee, die zal geen scheet laten. Terwijl ze ze zeker laat.
Pas wel.
Gewoon heel grappig is. Dus daar zit toch een soort dwang in dat vrouwen in een bepaald model of malletje moeten blijven passen.
Dus je bent een mooie vrouw of je bent het gekke meisje die wel een grap uithaalt.
Ja, maar er zijn er niet heel. Die beginnen natuurlijk nu enorm op te komen. Maar hiervoor waren het er niet zoveel. Ik weet dat voor mij was Bette Midler echt wel een bevrijding om die te zien. Dat je zo'n vrouw die heel wild over het podium heen en weer met hele grove, grappige grappen. Dat vond ik wel. Dat maakt echt diepe indruk op mij.
Uit die tijd zal ik weinig andere voorbeelden kennen eigenlijk.
Nee, en zij is toen ook een beetje getemd later. Ook wat netter geworden. En ik heb haar ook wel eens horen zeggen van, ja, er worden geen leuke rollen voor mij geschreven, dit en dat. En ook best gefrustreerd geworden.
Daar zit al een vorm van activisme in. Een soort ruimte voor artistiek activisme.
Waar, in Bette Midler? Of in,
nou, in vrouwen met humor. Als humor een wapen is.
Ja, zeker. Nou, ik kijk ook wel veel naar mijn buitenlandse. Voor Amy Schumer vind ik daar echt wel heel scherp. Want die agendeert ook de hele tijd allerlei onderwerpen. Door het heel grappig te maken. Ze heeft nou ook weer een sketch over antisemitisme. Waar ze. Ja, wat en heel grappig is en heel naar eigenlijk. Hoe normale antisemitisme is. Dat laat ze eigenlijk zien. En dat is wel een vrouw die ik bewonder. Want zij combineert het. Zij is heel grappig en ze is heel activistisch.
En vaak ook humor, soort van ten koste van zichzelf. Waarmee ze met het schoonheidsideaal tart of haar lichaam in de strijd gooit. Dingen.
Dat moet je wel doen, denk ik. Dat moet je wel durven. Want anders dan word je.
Dan moet je helemaal schaamteloos erover gaan.
Ja, anders word je niet heel grappig. Als je een soort. Ja, een soort. Truttigheid.
Aan de nette kant blijft.
Ja, ja.
Wat behelst jouw activisme nu? Want je hebt een cabaretvoorstelling gemaakt.
Ja.
Op de grens van toneel en cabaret met Aniek Vijver.
Ja.
Dat ging heel erg over dit soort onderwerpen. Je hebt die podcast gemaakt. Je hebt ook een soort platform gecreëerd.
Ja, met een heleboel anderen. Hè?
Met heel veel anderen. Je geeft lezingen, je geeft interviews.
Ja.
En je maakt natuurlijk ook nog steeds theater en film.
Ja, nou, de platform pointofview.nu, dat is echt wel een iets tastbaars wat ik met anderen heb gemaakt. Of wat sinds kort de lucht in is. En dat is een plek waar je alles kan vinden eigenlijk over dit onderwerp waar we het over hebben. In de kunst en cultuur. Dus alle lezingen, alle met name onderzoeken, podcasts, noem maar op, boeken. Er wordt ontzettend veel over gepubliceerd. En steeds nieuwe ontdekkingen worden er gedaan. Dat vind ik ook zo razend interessant. Dat, je had laatst Frans de Waal bijvoorbeeld op bezoek. Ja. En wat hij vertelt over de bonobo's of bonobo's, hoe heet je nou?
Ja, bonobo's geloof ik.
Ja, bonobo's.
Mag allemaal wel.
Dan beschrijft hij dat hij als een mannetjesaap en vrouwtjesaap tegenkomt in het bos, dan verliest het vrouwtje. Maar de bonobo's hebben het zo georganiseerd dat die vrouwtjes elkaar, dat die altijd binnen roepafstand zijn. Dus die zijn nooit alleen. En dus dat weet dat mannetje, dat als hij dat vrouwtje aanvalt, die meerdere vrouwtjes op zijn nek zal krijgen. En dat vind ik dus heel inspirerend. Dan denk ik van, zo moeten wij eigenlijk, dat moeten wij leren van de bonobo's of de bonobo's.
Dat vrouwen elkaar helpen.
Ja, ja, daar moeten we naar gaan kijken, hoe doen ze dat? Hoe hebben ze dat georganiseerd? Want dat werkt dus. Ze hebben een structuur die zo werkt. En daarmee kan je dus de omgeving veiliger maken. En in die zin denk ik dat er een heleboel dingen. Die moeten we gaan heroverdenken hoe we dat doen. En nou, dit is een van de voorbeelden waar we. Want ik begreep van meneer De Waal dat we maar een heel klein percentage verschillen van de bonobo's, genetisch gezien. Dat ze echt vlak bij ons zitten. Dus ja, daar kunnen we van leren. Dat is net een andere kant op gegroeid. En bij ons is het toch een beetje scheef gegroeid.
En dan moeten de vrouwen het voor elkaar opnemen. Weten het, ja, hoe mannen zijn.
Vanzelfsprekend. Dus vanzelfsprekend voor elkaar opnemen. Dus dat moet een eerste reactie zijn. Terwijl we nu eigenlijk hebben geleerd om een andere vrouw te wantrouwen. Want we zijn, ja, de Simone de Beauvoir beschrijft het al heel mooi, dat vrouwen geen eigen religie hebben. Hè? Alle religies zijn eigenlijk een beetje ten dienste van de man. En dat de vrouwen zijn opgedeeld in gezinnetjes. En daar zijn ze verantwoordelijk voor. En dus hun belangen zitten thuis. Terwijl, en de belangen zitten niet onderling. Integendeel, ze zijn vaak elkaars concurrenten. Nou, dat is al heel goed om je daarvan bewust te worden. En dan zou een van de antwoorden die bonobo's kunnen zijn. Bonobo's.
Hoe die dat aanpakken.
Ja, ja, laten we het maar eens gaan proberen.
Het is ook een wonderlijke apensoort, omdat ze altijd met seks bezig zijn.
Ja,
nou, die kunnen gewoon een banaantje eten terwijl ze zitten, ja, te vingeren.
Ja, 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 maar daar is al hun spanning, werken ze zo weg. Dus dat is ook een geseksualiseerde maatschappij, maar een totaal andere.
Ja, en dan echt volledig.
Ja, waar dus niet de vrouw tot een soort stupide object is gemaakt.
Het gaat ook om het vertellen van andere verhalen. Een van de dingen die jou interesseert en waar je zelf ook een paar dingen in hebt gedaan, is zeg maar een combinatie van drama en documentair filmen.
Ja.
Dus improviseren terwijl je omringd bent door niet-acteurs, ja, echte mensen.
Ja.
En dan de enige die het verhaal in gang zet is de acteur.
Ja.
En dat vond ik ontzettend leuke vorm. Is het heel spannend.
Ja, ik moet wel de Pieter Kramer, die dat...
Dat zijn specialiteit een beetje, toch wel.
Ja, nou, we hebben het in Rotterdam gedaan voor TV Rijnmond. En dat was een hele mooie reeks, Rood TV. En er was eigenlijk steeds een acteur. En ik was bijvoorbeeld, speelde ik een mevrouw uit Kralingen, wiens man stervende was. En dat ging eigenlijk over de wereld van het hospice. Maar ook over Kralingen, dat lieten we dan ook zien. En dan was ik Annetje, de snooi van Rees. En ging dan de straat op. En iedereen die ik tegenkwam, die speelde zichzelf. En dat kunnen mensen eigenlijk heel goed. Zichzelf gewoon spelen.
Een begrafeniszanger die het repertoire doorneemt. Ja. Dat soort dingen.
Ja, die vergeet gewoon dat hij een acteur tegenover zich heeft. Dus die gaat gewoon...
En jij hebt geen tekst. Je weet al ongeveer waar het naartoe moet. Maar alles is improviseren.
Ja. Ja. Met de psychiater had ik ook een scène. Dat was ook een echte psychiater.
Wat ik zo prachtig vond aan het personage. Jij bent opgegroeid in Oegstgeest, ik ook. En ik keek ernaar. Ik dacht, zo was het op die hockeyclub. Ja. Dit soort vrouwen. Dit is echt precies hoe het was. Het taalgebruik, de manier van kleden. De manier van bewegen.
Ja.
Alles klopte. Het kleinste detail klopte.
Ja, nou ja, dat was natuurlijk wel mijn eigen wereld. Dus dan kan je het helemaal...
Dat heb je gewoon afgekeken van wat je hebt gezien vroeger.
Nou ja, ik heb er nog steeds behoefte aan om daarover te vertellen. Over die wereld, over die klasse. Omdat het ook zo zelf ingenomen is. En dat vind ik ook wel heel fascinerend.
Hogere middenklasse, oud geld.
Ja, dus dat je dan toch stiekem denkt dat het door je eigen geweldige ik is. Dat jij op zo'n ontzettend bevoorrechte positie zit. Wat natuurlijk niet zo is. Maar die vanzelfsprekendheid dat de wereld van jou is. En dat het altijd wel weer goed komt. Want er is altijd wel iemand die weer een creditcard voor je zal trekken. Daar valt wel wat meer over te vertellen. En ik merk vaak dat schrijvers niet weten hoe erg het is. Dus dan schrijven ze iets. Dan denk je van nee joh, het is nog veel erger.
Die mate van entitlement bedoel je?
Ja, ja, en ook hoe makkelijk het leven is voor je. En hoe arrogant men vaak is. En hoe men ook neerkijkt. Ja, dat willen we niet weten, maar het is wel zo. En er is gewoon een hele laag in Nederland die het heel makkelijk heeft. Echt. En goed, daar kom ik voor een deel ook zelf vandaan. Dus ik heb daar ook voordeel van. Dat is zeker zo.
Maar deze vrouw, die zou heel graag heel hard willen huilen. Maar dat, ja, gebied, de klasse, dat nou net niet,
nee,
mag.
Nee, emoties moet
emoties je, moet je toch een beetje bedekken. Want
ja,
dat is
moet je
ongeremd.
Wegdrinken of met andere...
Of met een soort beswering van, nou ja, het is inderdaad natuurlijk een moeilijke tijd. Dat, ja, begrijpt u wel.
Ja.
En dan ben je er ook weer vanaf.
Ja, en dan ga je iets anders doen. Ja.
Dat is wel ontzettend grappig.
Ja, dat is het ook. Dat is het.
Ben je iemand die de hele dag observeert en opslaat van, oh, dit zou ik kunnen gebruiken, dit zou ik nog wel willen...
Ja, ik meenemen. Kijk wel heel veel. Ja, ja, vind ik heel leuk. Ik vind het heel leuk om ergens te zitten en gewoon maar te kijken. En ja, dus op feestjes vind ik ook heel fijn soms om te zitten.
En dan helemaal niet zoveel te zeggen eigenlijk.
Nee, te luisteren en te kijken vind ik heel leuk. Ja, nou, je hebt ook ruzies of zo. De werkelijkheid is zo absurd. Zo krankzinnig. En ja, dat wint mij echt wel op. Dat vind ik zo, dat wil ik heel graag pakken en laten zien. Van kijk nou hoe idioot we zijn als mensensoort.
Hoe we met elkaar omgaan, hoe die communicatie
alles,
verloopt.
Hoe absurd, bizar we ook zijn. Dus ook nu ook dat de hele wereld in brand staat. Dan maken ze die film Don't Look Up. Hè? En het is nog idioter dan die film waarin wij zitten. Want dan, het is echt zo dat we...
Dat een komeet de aarde komt verpletteren. En dan binnen no time is er een groep die het ontkent.
Die het ontkent.
En kijk maar niet naar boven, want we doen gewoon alsof het er niet is.
Ja.
Heel grappige film.
Hele grappige film. En helemaal waar. Zo gaan wij, zo idioot zijn wij. Met z'n allen, hè, als mensensoort. En verzuchten dat het over de bos branden en noem maar op. En dan weer rosbieven op je brood doen. Dat vind ik echt staggering.
Ja, ik vind er ook gek genoeg wel een schoonheid in zitten. Dat mensen gewoon door kunnen leven.
Dat is ook zo. Dat is waar. Maar we moeten toch wel wat doen.
Wel bijzonder dat je je eigen afkomst bent gaan relativeren. Dat je ergens vandaan komt. En dan op een gegeven moment de blik ontwikkelt van buitenaf, waarbij je jezelf ziet als deel van een bepaalde kaste.
Ja. Ja, ik ben me er altijd wel heel erg bewust van geweest. Ik weet niet precies waarom. Ook omdat ik was toen niet zo hip toen ik jong was om uit zo'n milieu te komen. Het was een arbeidersmilieu, was hipper.
Je moest iets volkser zijn eigenlijk.
Ja, dus dat vond ik wel jammer. En nog wel eens hoor, dat ik word je er een beetje op gepakt en zo. Het is niet per se de beste afkomst om in een artistiek gedeelte werkzaam te zijn. maar
ook een bron van inspiratie.
Ja, zeker, zeker.
Ik zie het nog wel af en toe. Dan bij de bakker dat iemand voor je staat en denkt, ik ga lekker anderhalf uur doen over het uitkiezen van het juiste gebakje.
Ja, ja.
Ik ga lekker veel vragen stellen.
Ja, ja, ja.
Ik ga gewoon even een beetje doorvragen.
Ja.
Wat zit er dan nog meer in?
Ja.
En die, wat zit daar dan in? Oh, doe er daar maar 34 van.
Ja.
En die met aardbei 42, alsjeblieft.
Ja. Nee!
En dan dubbel geparkeerd op de knipper met twee bandjes op de stoep. Gedurende dit hele proces.
Ja.
Ik vind dat ontzettend mooi.
Ja. Ja, nee, ik zeg wel ja, maar ik doe niet dat ik dat helemaal herken wat je beschrijft, maar ja.
Hey, en jouw vader was dominee. Dat is ook een vaste waarde in ieder interview.
Hoort ook een beetje bij Nederlandse cabaretiers eigenlijk.
Zoals Freek de Jonge, die dan later zelf op de kansel eindigen. Ja, soort van, maar dan met humor.
Weet ik veel, het zijn heel veel domineeskinderen. Maar mijn vader was maar een paar jaar dominee. En toen ging hij zich specialiseren in pastoral counseling. Een soort psycholoog met God daarbij.
Een soort hulpverlener, maar dan met een religieuze achtergrond.
Ja, ja.
En heb jij daar veel van meegekregen? Was jij ooit bij zijn werk? Of hoorde je hem ooit preken, dat soort dingen?
De kerk was voor, toen ik heel jong was, een heel normale omgeving om te zijn. Of in de pastorie, of de consistoriekamer en zo. Maar ik heb het er nooit heel erg mee gehad, zeg maar.
Met het geloof niet of met de omgeving niet?
Nee, het geloof. Dat was voor mij niet een...
Was niet aan jou besteed?
Nee, ik vond het toen al heel irritant dat het de hele tijd over mannen ging. Echt vanaf heel jong. Ik dacht, de hele tijd, hij.
Ook de Bijbel gaat eigenlijk alleen maar over mannen.
De hele tijd. En die vrouw, en die Maria, die vond ik irritant. Die maar zo... Dus, nou ja, goed, er blijken nu ook allerlei boeken voor te zitten en naast waar het anders is. Waar andere verhalen in staan. Dus de geschiedenis wordt de hele tijd gekneed, hè, naar een bepaald beeld. En daar kom ik weer. Dat is zo fascinerend van deze tijd. Er worden heel veel ontdekkingen gedaan. Van, hey, het zat helemaal niet zo zwart-wit als we dachten. Het zit helemaal niet. Tot in de biologie, hè. Dan lees ik nu weer een boek over, dat heet Bitch. En dat gaat over het vrouwtjesdier. En dat blijkt ook ongelooflijk gemanipuleerd te zijn. Van dat ze de hele tijd naar hoe heet het nou, onderdanige vrouwtjes zochten in de natuur. En dan, die studies zeggen manipuleerd. Er blijken allerlei vrouwtjes te zijn, vrouwtjesdieren die helemaal niet zich volgens dat gewenste gedrag vertonen. En ook hoe hun geslachtsdelen eruit zagen. Bijvoorbeeld dat er allerlei diersoorten zijn met reuzenclitorissen en weet ik wat allemaal. Dus dat ze eerst dachten, dat is mannetjes. Maar het
is een soort, eigenlijk zo'n biologische zelfcensuur van de wetenschappers.
Ja, het zit in heel veel gebieden. Zit die neiging om een bepaald verhaal te willen vertellen. Namelijk het verhaal van de man is zo en de vrouw is zo.
Het verhaal van de witte man die van nature de leiding heeft.
Ja. In deze denk ik dat de kleur misschien niet uitmaakt. Maar in ieder geval dat de man de leiding en de wijze en de... et cetera, alle clichés die we daar maar over...
Maar met kleur is iets soortgelijks gebeurd. Natuurlijk, de geschiedenis is ook herschreven om wit een wat prominentere positie te geven.
Oh ja, bedoel je het zo, dat is helemaal waar.
Al die verhalen worden de hele tijd herschreven in het voordeel van de macht.
Ja, en daar moet je bewust van worden. Dus dat die verhalen niet onschuldig zijn. En je ze dus ook niet voor lief moet nemen. En dat het de moeite waard is om te gaan kijken wat is er dan nog meer gebeurd. En wat was er dan nog meer in diezelfde tijd. En daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Dus dat is echt bijna wekelijks... lees je wel weer over een iets dat je denkt, jemig, wat interessant.
In die zin wel een mooie tijd.
Ja.
Als we alles aan het herontdekken zijn, herbevragen.
Nou, tegelijk moet je dus wel ontzettend op je kievieven zijn. Want je kan ook in de geschiedenis een aantal keren aanwijzen dat er zo'n moment was van... Van ontwaken, zeg maar. En dat er daarna weer heel hard de deksel op de pot gedrukt is. En dus,
de revolutie hoeft niet te slagen. Hij kan ook te neergeslagen worden.
Absoluut. Je moet het echt in de gaten houden. We zijn er echt niet.
Over die Bijbel vind ik ook interessant. Denk meteen aan Maria Magdalena. Die altijd op een heel gekke manier als hoer is afgeschilderd.
Ja.
En dan toch soort van het vriendinnetje van Jezus was. En was Jezus dan een hoerenloper? Dat lijkt me niet iets wat je wil preken als je in die man gelooft. Dus daar voel je al meteen dat er iets niet klopt.
Nee, maar er was ook een... Ik weet er te weinig van, maar er was een boek over een apart geschrift over Maria Magdalena. Of dat dus eigenlijk de zoveelste apostel was of zo.
Die uit de geschiedenis is weggepoetst.
En dat gebeurt echt heel veel.
Het speelde ook een rol in Dan Brown, die er nog heel rijk mee is geworden.
Ja. Maar wat ik las net in de... een recensie over een documentaire over vrouwelijke popsterren. En er werd ook... Hoe heet ze nou? Miaccia of zo? Van de vrouw van Joe Gilberto werd geïnterviewd. En die blijkt ook... die Gilberto die heeft allerlei liederen van haar gestolen.
En ze had een hele mooie plaat gemaakt. En toen zei hij, dat gaat mooi niet uitkomen. Want ik ben hier de ster. Ik ben de koning van de bossa nova.
Ja.
En dat gekwil van jou, dat kunnen we er niet bij hebben.
Ja, en dat fenomeen, dat gebeurt heel veel. Echt heel veel.
Dat een man iemand totaal overschaduwt.
Ja, en dingen worden toegeschreven aan één persoon, aan één ego, aan die ene man. En die vrouw, die wordt gewoon weggepoetst. Dus die wordt misschien, is nog heel even bekend. En uiteindelijk verdwijnt ze uit de geschiedenis. En daar kunnen we nu, dat kunnen we nu echt overal aanwijzen waar ze zijn verdwenen. Want dan, een tijd geleden riepen ze van, ja, maar die vrouwelijke kunstenaars, ze waren er niet. En nu blijkt dat ze er wel waren. Niet in die hoeveelheid, maar ze waren er wel degelijk. Maar ze zijn gewoon... eruit gegooid uit het boekje.
Maakt dat je kwaad?
Soms wel.
Ik wil niet meteen als een vrouw een mooie analyse geeft dit tot emotie reduceren.
Nee, dat maar is ook soms middel, wel. Maar... De opgegeven levens. Nou ben ik even ontschoon van wie dat is. Maar dat is natuurlijk met heel veel vrouwen.
Al dat talent dat verloren is gegaan.
Ja, dat vind ik wel. Maar dat vind ik zo groot dat ik huilen is klein. Het is en er wordt zoveel geleden door vrouwen op de wereld. Ik vind dat soms emotioneert mij dat. Ja. Maar het is zo groot en het zit zo in iedereen. Nou ja, ik zet het in mijn bescheiden wijze, zet ik het om. Dat ik heel erg het gevoel heb dat ik het voor de generaties na mij doe. Om ze te bewapenen eigenlijk.
Wapens te geven, bewustzijn te geven.
Ja, en dat je dus een aantal dingen, dat je meer energie hebt om vooruit te komen. Dus dat je met een aantal dingen niet hoeft bezig te houden nog.
Je bent tegenwoordig ook bezig met schrijven.
Ja.
Weet je altijd natuurlijk wel, maar volgens mij is dat nu iets wat je wat meer aan het doen bent.
Ja, nou de laatste tijd is het weer wat minder. Want het is wel iets wat je heel veel moet doen, merk ik. Dat je Je moet heel veel schrijven voordat je schrijft wat je wil schrijven. En nu ben ik weer heel veel aan het spelen. Dus dan, ja, dat slokt me dan zo verschrikkelijk op. Maar het is wel iets... Nou, daar had ik eigenlijk ook wel eerder... Ja, dat willen weten. Dat ik had er een soort beeld bij, als je wil schrijven... Dat ook wel een kant-en-klaar uit je zou komen. Maar nou, ik kwam er rijkelijk laat achter dat dat gewoon ook gewoon oefening is. Totdat je schrijft wat je wil zeggen.
Ja, je hebt altijd heel gelaagd nagedacht over personages.
Ja.
Dat je echt over iemands verhaal en iemands karakter en iemands tegenstellingen, worstelingen nadenkt.
Nou, dat is ook een paradox, hè. Dat kan ik soms bijna chemisch naar kijken. Dus dat het heel mooi is. Hele goede personages hebben dat vaak. Dat ze paradoxaal zijn. Ze haten en ze hebben zelfhaat. Dus dat is zelfs een dubbele paradox. Ik bekijk dat, als ik dat verbeeld zie, zie ik dat als een soort moleculen, hoe die in elkaar zitten.
En dat drijft iemand en dat maakt iemand spannend.
Ja, ja. Ja, en dat is ook een soort energie die je heen en weer zwiept in een persoon.
Maakt het als kijker ook interessant. Ik vind bijvoorbeeld met Justine de Heer, de officier van justitie in Penosa. Als je haar het begin ziet, vind je haar zeer onsympathiek.
Ja.
Vind je haar kil en vind je haar echt naar. En denk je, nou, dat is niet een amabele vrouw. En de hele tijd denk je toch ook, ja, maar ze heeft eigenlijk gelijk. Zij vertegenwoordigt de rechtvaardigheid in deze serie. Ja. Zij heeft er oog op de prijs uiteindelijk. Doet ze toch weer iets heel gemeens.
Ja, en ze blijkt helemaal niet rechtvaardig. Ze is corrupt uiteindelijk.
Oh ja, dat is ook nog zo, ja.
En niet goed. Dat vond ik ook heel leuk. Dat er wordt dan een aanval op een stel boeven gepland. En die gaat gewoon van die kant mis. Omdat ze een verkeerde beslissing neemt.
Dat ze eigenlijk niet zo goed in haar werk is ook nog.
Ja, ook heel leuk.
En hoe denk je dan na over zo'n rol? Hoe vormt zich dat dan?
Dat is wel leuk, omdat ik dat eigenlijk heel... Ik kwam gewoon voor een dagje daar draaien. En Diederik van Rooyen, de regisseur, is iemand die heel veel maakt op de set eigenlijk. Dus die wordt geïnspireerd en die schrijft dan kleine dingetjes bij. En ja, die begon geloof ik met schelden of zo, dat ik dat zou doen. Zo, kut, zo. En dat... Nou ja, daar ben ik mee aan de gang gegaan en dat vond hij heel leuk. En toen heeft hij meer geschreven, zo is het een beetje gegaan.
Dus toch min of meer samen dat gecreëerd?
Ja, nou, dat hebben de schrijvers wel geschreven uiteindelijk. Maar het vonkje is daar wel begonnen, ja.
En in Oogappels is het personage dat jij speelt, die heeft eigenlijk alles weer heel goed voor elkaar.
Ja, te goed, ja.
Dat is eigenlijk weer de totale comfort.
Ja, dat vind ik heel leuk om dat samen met Jaap Spijkers te spelen. Dat is ook wel een generatie die je ziet van pensionado's. En die gaan ook met hun camper overal naartoe. En die hebben
alles is leuk.
Alles is leuk. En die hebben de grootste slag gemaakt met huizen. Dus die hebben enorm kapitaal en dit en dat. En die zijn behoorlijk egoïstisch. En dat hadden ze ook heel mooi geschreven. Dan is er een scène dat hun dochter om hulp komt vragen. En dan zeggen die ouders gewoon van... Nee, we moeten naar de boot van naar Terschelling halen. Dus dat kan u niet. Dan gaan ze gewoon weg.
Nu even niet.
Ja. Ons eigen gemak en genot is belangrijker dan jouw miserige zorgen. En dat is iets, dat vind ik heel leuk om dat te laten voelen.
Daar zit ook een beetje de humor in.
Ja, is ook heel grappig. Maar ook naar, vind ik. Ja.
Je was vanochtend alweer aan het repeteren voor een familie...
Familiespel heet dat,
familiespel, een soort familieopstelling.
Nee. Vertelde ik dat net al. Het zijn twee exen die met elkaar naar hun oude vakantiehuis gaan in Schotland met hun nieuwe partners. En hun eigen kinderen en twee kinderen van een van de partners. En wij spelen dan de ouders en de kinderen. En het gaat over samengestelde gezinnen. Dat is heel erg van deze tijd. Want 2 op de 3 mislukte ook. Nou, ik weet niet hoeveel. Maar het scheidingspercentage is ook gigantisch. Maar in ieder geval,
1 op 2 geloof ik.
Ja, het is heel moeilijk om als je ouder bent, niet heel jong, om een partner te vinden die niet kinderen heeft. Of die niet besmet, wou ik zeggen. Dat bedoel ik niet. Maar ik heb het samen met Aniek Boer en Marijke Schermer bedacht. Dat dat een onderwerp is waar, ja, waar nog niet zo heel veel over geschreven is. Maar wel heel veel over te vertellen is. En wat ook heel grappig kan zijn. En toen hebben we ook bedacht dat we die kinderen zouden spelen. En nu zijn we daar dus mee heel hard aan het repeteren. En het is een heel mooi stuk geworden. Zij kan echt waanzinnig goed schrijven. Dus, en dat merk ik door als je eenmaal met een tekst aan het werk gaat, dan voel je pas hoe of iets echt goed geschreven is.
En dat het loopt en dat het klopt. En,
ja, en dat je ook spannend kan is. Blijven zoeken en nieuwe dingen ontdekt. En dat, ja, dat die taal echt heel goed in elkaar zit. Dus dat is heel opwindend om met zoiets in de weer te zijn.
Dat komt er nu ook weer aan. Ja. En wanneer, want je wil ook nog een paar dingen zelf produceren. Dat is een stiekeme droom van je.
Ja, nou, dat is ook nog een plan om met dat point of view, dat platform, dat we ook dingen gaan produceren. Maar dat is wel een volgende stap. Maar omdat producties waar vrouwen de hoofdrol, of nou ja, in ieder geval gelijk is, daar is vaak veel minder goed een financiering voor te vinden. Dus daar willen we ook gaan praten met mensen, / vrouwen uit de financiële sector, of ze daar niet ook hun geld gaan stoppen.
Dus weer die vrouwen die elkaar moeten helpen.
Ja, ik vind dat heel belangrijk. Ja.
En, sisterhood.
Ja, maar ik merk ook dat het echt wel iets is wat. Dat doen mannen heel veel. Continu onderling. Die steunen elkaar.
Die hebben al clubjes daarvoor.
Ja, die steunen elkaar enorm. En dat doen ze echt. Hè. Dus dat is niet allemaal omdat ze allemaal zo goed zijn. Het is ook omdat ze elkaar steunen. En dat moeten wij vrouwen vanzelfsprekend gaan vinden. En niet gaan denken extra wantrouwend zijn. Want dat is het vaak.
Eigenlijk moeten vrouwen iets leren van het patriarchaat van vroeger. Kijken hoe zij dat hebben gedaan.
Ja, of de bonobo's dus. Hè. Dus
of de bonobo's.
Ja. Ik heb nog wel meer theorieën daarover. Om daarover na te denken. Van ook de macht van vrouwen. Die, daar kunnen we op een hele andere manier naar kijken. Maar ook, ik had dat ook toen in Afghanistan. Toen daar de Amerikanen verdwenen. En ze daar vrij onthand achterbleven. Maar wel allerlei wapens hadden. Die werden afgepakt, geloof ik, door de
Taliban.
Door de Taliban. En toen dacht ik, waarom hebben ze niet in de jaren daarvoor die vrouwen bewapend? En ik zou heel graag met een vrouwelijke defensiespecialist en een vrouwelijke militair, daar willen we over praten, een diplomaat en noem maar op. Want als ik het bedenk, dan hebben meer dat bedacht. Waarom wordt er wel eens zo nagedacht? Om op die manier naar zo'n land te kijken. En,
want het tragische was nu dat die meisjes daar naar school gingen en dat die nu binnen zitten met een diploma.
En hebben geen wapens, ze hebben niks. Hè? En die Taliban is bewapend, dus ze kunnen echt helemaal niks. En nou, dan vraag ik me af, wordt daar wel eens op die manier over nagedacht?
Over het letterlijk bewapenen van vrouwen.
Ja.
Het was leuk dat je langs wilde komen. Dank je wel, Jacqueline.
Einde,
ja, over de vrouwen die de wapens zullen oppakken. Dank je wel. En zo zijn we aan het einde gekomen van het uur van deze week. Het uur wordt gemaakt door Els van Driel, Anouk van Kampen, Mira Zeehandelaar. En de chef van de audioredactie is Anne Moraal. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Tot volgende week.